In Exodus hoofdstuk 7 waren wij gebleven bij Jannes en Jambres. Zo worden ze in het Nieuwe Testament alsnog genoemd. De tovenaars namelijk uit Egypte, die het werk des Heren imiteren. En hetzelfde kunstje doen met die staf die op de grond geworpen wordt. En dan wordt tot een draak staat er, tot een reptiel, een slang, heet het elders. Dat is het gedeelte vanaf vers 9 van Exodus hoofdstuk 7. En dan staat er ook bij dat wonder gebeurt. Vers 10, toen ging Mozes en Aaron tot Farao heen en in en deden al zo gelijk de Heere geboden had. En Aaron, let op dat het Aaron is. Aaron wierp zijn staf neder voor Farao's aangezicht. Als in de jaren erop niks veranderd is, is het die staf die later bloeiend lag voor de Ark der Getuigenis, zoals het heet. Om het priesterschap van Aaron te bevestigen. Is dat hier nog niet aan de orde is, want die termen die zijn hier nog niet gebruikt. En Aaron is nog niet tot priester aangesteld of iets dergelijks. Maar het grijpt daar natuurlijk wel op vooruit. We hebben het daar nog over. Aaron wierp zijn staf neder voor Farao's aangezicht en voor het aangezicht zijn de knechten. En hij werd tot een draak. Dat is ook maar een vertaling. Het is een reptiel. Het is wel aardig dat het Nederlandse woord draak trouwens ook uit het Hebreeuws komt. Uit het Hebreeuwse darak. Niet dat het hier staat, maar... Want, en darak betekent zoveel als vertreden, onder de voet lopen. En daar komt ons Nederlandse woord draak vandaan. Maar dit woord draak staat gewoon voor een reptiel. Hij zal tot een draak worden, een reptiel, een slang. Want die wordt door de reptielen gerekend. Het kruipend gedierte of hoe het maar heten mag. En dat gebeurt en dan staat er dus El Farao nu riep ook de wijzen en de guichelaars. Het is lang geleden dat ik voor het laatst een guichelaar ontmoet heb, moet ik u zeggen.
In Emmen, weet
je nog? Emmen
was
het. Ja. Ik heb er een paar gekend, maar vooruit. Guichelaars, ja. De wijzen en de guichelaars en de Egyptische tovenaars deden ook al zo met hun bezweringen. Hoe ze dat kunstje flikten, dat weet ik niet. Maar ze deden precies hetzelfde. Of het een goocheltruc was, of waarachtige toverij, ik zou het u niet kunnen zeggen. Het enige wat ik ervan zeggen kan, is dat ik denk dat het ook letterlijk precies zo gebeurde. En dat het niet een goocheltruc is. En wat er dan precies gebeurde, ja, dat weet ik niet. Toverij. Het komt vaker voor. We lezen in de Bijbel over zeker in verband met wereldrijken, daar hebben we hiermee van doen, dat de lui die daarover gingen, een stelletje tovenaars in dienst had. En wij zijn geneigd dat af te doen, toch wel met, nou ja, het is een beetje flauwekul en dat is bijgeloof en het was niet echt en doe maar weer. Ik denk dat het wel echt was. En ik denk dat op grond van de Bijbel, want iets anders, dat zit daar niet in te betrekken, op grond van de Bijbel, dat die toverij iets van doen heeft met het gebruik maken, het manipuleren van wat wij dan toch maar noemen geestelijke machten. Het probleem daarvan is dat die geestelijke machten, daar kun je natuurlijk van vragen, wat stelt dat dan voor? En dan moet ik u zeggen, het probleem is dat men daaronder gewoonlijk meteen goddelijke machten verstaat. En als men op zoek is naar God, naar spiritualiteit, want het wordt in één adem genoemd, komt men bij deze machten uit. Als u het mij vraagt, is de ordinaire demonie. En hoe ordinair, hoe gewoon, hoe ordinair demonie is, ja, dat ga ik ook maar niet op in, denk ik. Maar dat er vroeger meer getoverd werd in het publiek dan tegenwoordig, bij ons, in onze zogenaamde cultuur, dat lijkt me wel duidelijk. Al heb ik ook de indruk dat er nog steeds culturen zijn, of wat daarvoor door moet gaan, dat is mijn vaste tekst, waarin dat tot vandaag nog steeds gebeurt. En hoe dat komt, ach ja, wat moet ik dat uitleggen allemaal? Ja. Nou ja, liever niet, maar vooruit, maar de voor zover ik er wat van weet, ik zeg het dus met een slag om de arm en versluierd, maar voor zover ik er wat van weet, wij hebben van doen met rechtstreeks en tamelijk direct met wat de Bijbel noemt demonen, via het Grieks. En dat zijn geesten die een beetje slecht af zijn, omdat ze eigenlijk in een lichaam thuis horen, maar dat niet hebben. Dat is de Griekse definitie in ieder geval. Een deel van de Griekse definitie van wat een demon is. En voor zover die lui zich kenbaar kunnen maken, iets wat ze kennelijk graag willen, die demonen, voor zover ze die lui zich kenbaar kunnen maken, manifesteren vind ik weer zo'n groot woord, hebben zij op een of andere wijze de kracht, de fysieke kracht van levende wezens nodig, bij voorkeur van de mens. Kortom, zij manipuleren mensen, soms dieren, om zich te kunnen manifesteren. En mensen denken dat zij hen manipuleren. En dat is ook in de praktijk wat er gebeurt. Want geesten oproepen enzovoorts, dat bestaat inderdaad. Die geest activeren bestaat ook nog. Maar voor zover in deze fysieke wereld dat een uitwerking heeft, is het omdat daarin ook inderdaad fysieke, menselijke, dierlijke krachten gebruikt worden. Het idee blijft, het is klassiek wat ik u nu vertel, dat kan je zo controleren als je dat wilt. Het idee blijft dat als die geesten zich al doen kennen, dan gaat dat ten koste van de gezondheid, dan wel de kracht van de personen die dat oproepen of die zich daarvoor laten gebruiken als medium, want zo heet zo iemand dan. Heb u dat nog? U weet wel. Als ik met een stem ga spreken alsof een geest door mij spreekt, dan moet ik zwak worden, dan moet ik gaan trillen in helemaal lijven. En dan een gekke stem opzetten, omdat die van een ander is. En dat gebeurt er. En ik doe nou een beetje gek, maar zo werkt het. Ja, niet het toneelspel, dat bestaat ook. Ik denk dat de kans groot is dat je het ooit tegen dat toneelspel aanloopt, in plaats van tegen het letterlijke. Betekent trouwens ook dat daar waar een mens de controle over zijn eigen leven en lichaam verliest, het zij door ziekte, het zij door verdovende middelen of het zij anderszins, daar is hij het gemakkelijkste te gebruiken door deze demonen. Die abusievelijk voor goede geesten beschouwd worden en zelfs voor goden doorgaan, want zo staat het in de Bijbel, dat zo is namelijk. Soms zeg ik er wat over, omdat het in de Bijbel een beetje voorbij komt, maar voor de rest kan het me ook helemaal niks schelen. Maar als je ooit van doen krijgt met mensen die zogenaamd visioenen hebben, of bij wie geesten op bezoek komen of zo, de kans is 90%, schat ik zo in, dat is mijn schat, daar hoef je ze niks van aan te trekken, schat ik zo in dat je 90% kans hebt dat je gewoon met demonie te maken hebt. En in de Bijbel zijn zonder meer demonen boze geesten. Daar is niks goeds aan. Zoals mensen per definitie boze mensen zijn, zijn demonen per definitie boze geesten. En zoals mensen niet te vertrouwen zijn, zijn demonen ook niet te vertrouwen. En zoals mensen zich voordoen alsof ze goede mensen zijn, zo doen demonen dat ook. Maar tegelijkertijd word je misbruikt. Door mensen wel als demon. Zo werkt dat. Nou ja, dat is wat hier gebeurt. Dat heet toverij. Dat wij er niet al te veel mee van doen. Ik weet niet of u dat met mij eens bent, maar dat wij verhoudingsgewijs daar in het algemeen weinig mee van doen hebben, dat komt omdat wij hebben geleerd, omdat het onze cultuur is, in de eerste plaats dat die geesten überhaupt niet bestaan. En in de tweede plaats dat je met je leven speelt als je er toch mee bezig gaat. Ik was op een christelijke school, een keurige, wat was het, gereformeerd, nee, ja, gereformeerde school. En daar werd natuurlijk verteld over, dat was in mijn jeugd, er werd er nog zending bedreven, zal ik maar zeggen. Misschien nog wel, maar ik ben de tel kwijtgeraakt, ik weet het niet precies. Maar, en dat moest in donker Afrika, want toen was Afrika nog donker. Dat is nu ook zo, maar toen mocht je dat nog zeggen, nu niet meer. In donker Afrika, en dat was dan weer nodig, die zending, want die mensen leefden daar, die waren bang voor boze geesten en zo, en dat beheerste hun levens. En hun moest toch geleerd worden dat die helemaal niet bestonden. Toch een beetje merkwaardig. Was voor ons een hele geruststelling dat ze niet bestonden. Maar ja, kennelijk wordt er toch dikwijls zo over gedacht. Die bestaan niet. Ook in christelijke kring blijkbaar. Die bestaan niet. Maar als je ze niet erkent en als je zegt ze bestaan niet, dan zijn ze ook een flink kent bij je vandaan. Want dan ben je ze aan het negeren. En dan kunnen ze ook niet rechtstreeks wat met je. Dat is zo. Het is dus wel een goede afweer, zal ik maar zeggen. Volstrekt negeren. De vooruitgaan ze bestaan niet. Dat is een goede methode. Maar ze bestaan uiteraard wel. En ze zijn het personeel waarvan de duivel zich bedient om de wereld te besturen. En daarom vind je toverij dus vooral aan de koninklijke hoven. Wie zei er Hofmans? Oh, sorry. Nou ja, sorry. Moet ik hem weer uitknippen, denk ik. Ja, want dat was weer niet zo aardig. Maar, en hoe heette die bij de tsaar ook alweer? Rasputin, ja. Rasputin. Ik dacht dat hij in de keuken werkte. Met de Rasputin. Nee? Oh. Nou, laat me zitten. Maar wat ik nou met een gekke bek probeer te vertellen is dat ja, die dingen bestaan. Vraag mij niet hoe het werkt, daarom heet het ook toverij. Maar het is niet maar hoe noemen ze dat? Iemand die dat nadoet, een illusion. Ik kom er nog op, het is nog vroeg op de avond. Een illusionist. Het is wel niet een kunstje met de juiste belichting enzovoort. Met de juiste decor en een paar meisjes die geïnstalleerd zijn over hoe ze moeten verdwijnen. Het is handig, meisjes die weten hoe ze moeten verdwijnen. Maar goed. Dat maakt bij Hans Kok natuurlijk weer niks uit, maar.
Nou ja. Moet je er ook uitknippen?
Moet hij er ook uitknippen? Toch wel. Nou, zoiets. De tovenaars. Ze doen het na met hun bezweringen. Dat is het. En daarmee ontstaat er een strijd tussen. De tovenaars tegenover elkaar, eigenlijk. De ene die inderdaad de Heere God vertegenwoordigt. En de andere die de boze macht vertegenwoordigt. En het schijnt dat daar een heleboel films over gemaakt zijn. Binnen de afgelopen decennia. Maar daar ben ik niet echt van op de hoogte. Dus ik zal me er verder niet mee bemoeien. Maar het is me niet helemaal. Die van Potter, toch? Die Harry Potter. Dat is toch de toverij tegenover elkaar. Wie het hardste kan toveren. Dat is klassiek. Nou, maar hier vind je dat. Dus. Goed. Daarna krijgen wij hier vanaf vers 14 het gegooi in de glazen. Dat wil zeggen de plagen. En wij kennen misschien de 10 geboden en wij kennen ook de 10 plagen. Dat is nou jammer, want het waren de 9 en dan nog 1. Maar ik zou ze liever niet als ze behoren tot dezelfde reeks tellen. Daar kom ik natuurlijk nooit vanaf, want het is hier netjes genummerd. Hè? Eerste plaag, tweede plaag, derde plaag, vierde plaag, vijfde tot en met de 10e plaag. bedreiging met de tiende plaag boven hoofdstuk 11 enzovoort. Dus je komt nooit af van de 10 plagen. En als je die plagen telt, zijn het er ook inderdaad 10. Maar er is een belangrijk ding om te vermelden. Dat is dat de eerste 9 plagen uitdrukkelijk alleen komen over de Egyptenaren en niet over Israël, dan wel het land Gozen. En de 10e plaag, die komt wel over Israël. De 10e plaag komt wel over Israël. Zij het dan dat Israël geïnstrueerd wordt hoe het zich daartegen kan beschermen.
Het is toch zo dat het ook over Israël kwam en dat aan Israël werd gezegd hoe ze zich daartegen konden...
Dat is de 10e. De 10e komt ook over Israël. Jawel, ook over Israël, ja. Maar ze krijgen er meteen de instructies bij hoe ze zich daartegen kunnen wapenen. En dat, of eraan kunnen ontkomen, of hoe je dat maar zegt. Maar die eerste 9, die komen uitdrukkelijk niet over Israël. En bij sommigen staat er ook uitdrukkelijk bij dat het niet kwam over het land Gozen, over de kinderen Israël, of hoe het maar heet. En dat maakt dus onderscheid tussen 9 plagen en die ene. En er komt nog wat anders bij. Die plagen zelf zijn niet goed te definiëren. Wat er nou echt helemaal precies gebeurt, dat is niet helemaal duidelijk. Maar als u de moeite zou nemen om ze te inventariseren, om de details op te schrijven van het hele rijtje, dan blijkt dat het 3x3 plagen zijn. En dan nog 1. Waren bevestigd alsnog wat ik nu zeg. Het zijn het 9. En dan komt er nog 1, maar die is universeel om zo te zeggen. En die 9, dat zijn er inderdaad 3x3. En daarmee wordt dat stempel 3 op deze geschiedenis sowieso gedrukt. Want het gaat ook in deze hoofdstukken nog steeds over... Laat ons de weg... Ik kijk even op wat ze of ik van tekst vind. Ja hoor, 8 vers 27. Laat ons de weg van 3 dagen in de woestijn gaan... dat we de Heer onze God offeren. Toen zei Farao... Nou ja, dat gij lieden in het gaan geen zins te verre trekt. 3 dagen is mooi als het maar kleine dagen zijn of korte dagen. Of wat het maar was. Maar het gaat nog steeds over 3. En om ze te laten gaan, krijgt men dus 3x3 plagen. Ik zal u dat zo demonstreren, dat zo is. Waarom het zo is, ja, dat moet u mij niet vragen, want ik heb het niet bedacht. Sterker nog, de vraag waarom zijn er 3, zijn het er 9 en waarom zijn het er zoveel bij elkaar, dat vind ik wel een goede vraag. Omdat wij ons afvragen of de Heer dat nou werkelijk nodig heeft om dit grote vertoon, dit grote machtsvertoon, die kinderen Israëls te verlossen uit Egypte, dat had heel wat rustiger gekund. Denk ik, maar zo. Nou ja, het is een onderneming, u weet hoe het was, de waren uiteindelijk iets van 600.000 mannen, alleen geteld. Men schat, dan blijven de anderen dat doen, daar ben ik er niet verantwoordelijk voor. Maar men schat dat het dan ongeveer 2,5 miljoen mensen waren. Vrouwen en kinderen meegerekend. Misschien nog meer, maar het is de veilige kant. Dat is algemeen aanvaard, 2,5 miljoen mensen. Dat zijn er nogal veel. En om die in één keer te laten gaan uit Egypte en door die zee trekken enzovoort, dat is een knappe onderneming. Dat dan weer wel, maar als je leest wat die plagen allemaal inhouden, dan is toch de vraag of de Heer dat niet wat op simpeler wijze had kunnen doen. En het antwoord is ongetwijfeld, ja, dat zou gekund hebben. De Heer houdt er wat merkwaardige methoden op na. Maar het is natuurlijk zo dat deze uitgebreide gebeurtenissen een bepaald doel dienen. En daar staat een gelegenheid onderweg ook bij. Namelijk dat de Heer zichzelf in deze geschiedenissen manifesteert. Dat wil zeggen, zodanig laat zien wat hij kan doen bij gelegenheid dat wij vandaag, hoe laat is het? Dat wij vandaag om een uur of 8 s'avonds in 2016 op, wat is het, 15 maart enzovoort, het daar nog steeds over hebben. Wat een god die dat doet. Dat is toch heel wat anders dan wat ik geregeld lees in de diverse christelijke blaadjes over mensen die een getuigenis geven over wat God dan in hun leven gedaan heeft. Ik hoop niet dat ik nou iemand beledigd heb of zo, maar, want dat was niet de bedoeling. Maar men maakt God klein en geeft hem een plaats in het eigen persoonlijke leven enzovoort. En die God die lost dan eventueel de problemen op die men kennelijk zelf niet kan oplossen. Hoe klein kan je God maken, zeg? Dat ben ik, serieus. Ik zeg niet dat dat niet kan of niet gebeurt, maar als God daarmee geïdentificeerd moet worden, en als dat reclame zou zijn voor die God van de Bijbel, dan moet ik u zeggen, dat is wel erg armetierig, hoor. Het is die God die zo'n wereldrijk naar de Filistijnen helpt. Nou ja, naar de Filistijnen, avant la lettre dan, voor mijn part, maar zoiets. Hoezo een wereldrijk? Geen enkel probleem. En God demonstreert het zodanig dat voor tijd en eeuwigheid deze geschiedenissen vastliggen en hun sporen hebben nagelaten, niet alleen hier in deze hoofdstukken uit Exodus, maar ook daadwerkelijk buiten de Bijbel. Het is mijn taak niet om daarna te verwijzen, maar ook buiten de Bijbel vind je deze geschiedenissen terug. En deze plagen, niet allemaal misschien, maar in het algemeen wel. Daar is ook over gepubliceerd. Alleen het wordt algemeen genegeerd, want men houdt het er liever op dat dit verzinsels zijn. Omdat men met die God van de Bijbel niet van doen wil hebben. En niet wil weten dat God wereldrijken overhoop haalt, om zo te zeggen. Als het om zijn zaak gaat. Maar die dingen staan hier allemaal wel, hè. Maar ik kan beter gaan lezen, want we komen het vanzelf tegen. Dan kan ik u onderweg op het een en ander wijzen. Want wij gaan heus niet 10 avonden doen over 10 plagen. Dat lijkt me ook weer wat overdreven. Maar het begint ongeveer in vers 13 dus. Die Jannes en Jambres die deden dus wat Mozes ook deed. Nou, nee, niet wat Mozes deed, wat Aaron deed, want het was Aaron. En ik heb u al eerder op gewezen dat ik nog steeds niet weet van wie die staf was, of dat het er 2 waren. Want er wordt altijd maar 1 genoemd. En het is de staf van het huis van Levi. En wie hem hanteert, maakt me dan ook alweer weinig uit. Wie van de 2 broers. Ze worden niet voor niks ook in 1 adem genoemd. En had ik dat dan genoemd in vers 7? Mozes was 80 jaar oud en Aaron was 83 jaar oud toen zij tot Farao spraken. Dus als het officieel de staf is van de stam van Levi, want die dingen bestaan, hè, dat weten we omdat we later dat gedoe krijgen over wie is de echte priester, en dan moeten de staven van de diverse stammen van Israël, 12 dus, moeten ingeleverd worden bij de tabernakel, om zo te zeggen. Nou goed, die stam van Levi, die komt dus toe, die zal moeten gehanteerd worden door de oudste. Zo zonder meer. En het is dus Aaron, en dat gebeurt hier ook. Nou goed. En daarna wierp en ieder zijn staf neder, Jannes en Jambres ook, en ze werden tot draken, vers 12, maar Aaron's staf verslond hun staven. Vindt wel komisch. Hè? Goed. En verder valt dat niet uit te leggen natuurlijk. De macht van de Heer is groter dan de macht van welke tegenstander dan ook. Maar dat is wat hierna onder andere in die zogeheten plagen geïllustreerd wordt. Doch Farao's hart verstokte, zodat hij naar hen niet hoorde, gelijk de Heer gesproken had. Want het is hiervoor natuurlijk gezegd, in ieder geval in vers 3... Doch ik zal Farao's hart verharden en ik zal mijn tekenen en mijn wonderheden in Egypteland vermenigvuldigen. Dat laatste, daar gaat het dus om. Dat de Heer zijn wonderen en tekenen en wonderheden in Egypteland zou vermenigvuldigen. En daar hebben wij nu mee van doen. Nou, vers 14, toen zeide de Heer tot Mozes, Farao's hart is zwaar, hij weigert het volk te laten trekken. Zwaar had ook gewoon hard kunnen zijn, met een D wel te verstaan. Hij is niet zachtmoedig, hij is hard, hij is zwaar. Moeilijk betekent dat. Hij is niet tot reden te brengen, hij wil niet luisteren. Ga heen tot Farao in de morgenstond. Let op dat zulke dingen gebeuren gewoonlijk 's morgens vroeg. Dat blijft zo, de hele Bijbel door. En dat is weer zo, omdat de ochtend, dus de nieuwe dag, het nieuwe licht, het is daarmee een uitbeelding van het nieuwe verbond dat aanbreekt. Bovendien, als je nou praat over drie, ja, op de derde dag, des morgens vroeg, zo tegen dat het, als het al begon te lichten, staat er dan ergens. Soms staat het toen het nog donker was, want toen gingen ze onderweg naar het graf, want het is zo weer Pasen dan, hè. Natuurlijk. Altijd 's morgens vroeg. Of dan staat er, en Jozua maakte zich des morgens vroeg op. Het uitvinden van de lipstick, denk ik altijd. Maar goed. Hij maakte zich des morgens vroeg op. En dat was het dan. Hè. En, maar de Heer zelf zei ook, ik heb altijd tot dit volk gesproken, vroeg op zijnde. Ja. Wakker zijnde, vroeg op zijnde. 'S morgens vroeg, omdat het een beeld is van hoe de verlossing en wanneer de verlossing tot stand komt. 'S morgens vroeg, ja. Ga heen tot Farao in de morgenstond, zie, hij zal uitgaan naar het water toe. Zo stel u tegen hem over aan de oever der rivier. Dan komen ze, ontmoeten ze elkaar bij het water. De rivier is noodzakelijk de Nijl. Hoewel het een van de armen van de Nijl kan zijn natuurlijk, maar blijft de Nijl. En de staf die in een slang is veranderd geweest, zult gij in uw hand nemen, zei de Heer tot Mozes. Maar die staf die in een slang veranderd was hiervoor, was die van Aaron. Dus van wie die is, dat weten we niet. Maar die staf moet erbij zijn. Daar hebben wij het toverstafje aan te danken in de bekende literatuur, denk ik. Want u weet, er valt niks te toveren als je geen toverstaf hebt. Of dat echt uit de Bijbel komt, dat wil ik afwezen. Maar ik denk dat ook buiten de Bijbel de staf, de roede, de stok een beeld is van levenskracht. Vandaar dat je over de hele wereld altijd van die vallissen terugvindt, vallissymbolen. En als een religieus beeldtype voorwerp. Daar hoef ik toch verder niks aan uit te leggen, hoop ik. Want dat ga ik niet doen. Maar zoiets. De staf, de roede, dat woord is het. Zie? Die kracht voortbrengt op een of andere wijze. En niet verwoestend, maar levenbrengend. Want daar dient het altijd toe, hè. Psalm 23 vind ik altijd nog de makkelijkste in dat verband. Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. De dood. Ik vrees geen kwaad. Want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. In de dood. Dus stok en staf staan voor leven. Logischerwijze. De enige troost die je nog hebben kunt als je één keer dood bent. Dat je zult opgewekt worden. Die stok en die staf vertroosten mij. Zie. Nou goed. En voor opstaan en staande blijven heb je een stok of een staf nodig. En de dubbelzinnigheid ervan mag u zelf bedenken. Nou weer terug naar dit vers. De staf die in de slang veranderd is geweest, zult gij in uw hand nemen. En gij zult tot hem zeggen, Jehovah, de God der Hebreeën, heeft mij tot u gezonden, zeggende, laat mijn volk trekken, let my people go, dat het mij dienen in de woestijn. Doch zie, gij hebt tot nu toe niet gehoord, geen gehoor gegeven aan deze boodschap. Zo zegt de Heere, daaraan zult gij weten dat ik de Heere ben. Jehovah staat er dus elke keer als je Heere ziet staan met hoofdletters. Hè? zeg het er niet elke keer bij, maar het is zijn naam. Daarom zult gij weten dat ik Jehovah ben. Zie, ik zal met deze staf die in mijn hand is, op het, let op de combinatie staf en hand, die moet je vasthouden, want die blijft gehanteerd worden in de volgende hoofdstukken. Ik zal met deze staf die in mijn hand is, op het water dat in deze rivier is slaan, en het zal in bloed veranderd worden. En wat dat betekent is, de vis in de rivier zal sterven, zodat de rivier zal stinken. Kennelijk niet van het bloed, maar van de dode vis. Zo begint hij toch nog op de Rijn te lijken. Zoals het lied zegt, wat drijft daar in de Rijn, Rijn, Rijn? Kent u dat lied? Kijk, wat drijft daar in de Rijn, Rijn? Nee? Ja, dat is dode vis. Ik weet niet wie dat zong, maar... Goed, de vis in de rivier zal sterven, zodat de rivier zal stinken. En de Egyptenaars zullen vermoeid worden, dat zij het water uit de rivier drinken mogen. Dat wil zeggen, ze kunnen het niet drinken. Het is op een of andere wijze niet drinkbaar. Wat dat bloed betekent. Ja, waarschijnlijk, het lijkt mij in ieder geval dat het spul rood wordt. Omdat bloed en rood, dat is min of meer hetzelfde woord. Dan, Adam, Edom, Dam, bloed. Daar heeft het mee te maken. Verder weet ik het niet of dat letterlijk bloed wordt zodanig dat de dokter zegt, hé, dat is bloed. Dat weet ik niet. Ik vraag me ook wel eens af welke bloedgroep het geweest zou zijn dan bij die gelegenheid. En daarna denk ik dat dat veel te veel gevraagd is. Want rood moet voldoende zijn. En als je bloed ziet, dan wil zeggen dat er sprake is van dat men het leven verliest. En dan is het dus sprake van dood. Begrijp me goed, bloed in zichzelf is een beeld van leven. Maar je wordt niet geacht dat te zien. Als je dit ziet, is het fout. En dus dit water in bloed verandert. Nou, we kennen een rivier in Frankrijk, die heet zo. Even nadenken, wat is bloed in het Frans? De Saône. Is dat, zeg ik dat goed? Ja. Is er een francofiel in de zaal? Daar reken ik mezelf niet toe. Nee, de Saône, die wordt zo genoemd, bloed. Vanwege het bloed der martelaren. Bij gelegenheid hebben ze in één dag, weet ik hoeveel duizenden christenen, in de Romeinse tijd nog, vermoord. En dat bloed kwam in de rivier die sindsdien zo heet. Omdat die veranderd was in bloed. Dat was dus. In Lyon was dat, ja. Goed. Nou ja, niet goed, maar zoiets. Kortom, het wordt in ieder geval ondrinkbaar. En dat is problematisch. Bovendien, de Nijl is de levensbron van Egypte. En niet alleen maar omdat men er af en toe water uit drinkt uit de Nijl, maar het is sowieso de bestaansgrond voor het hele land. Het zou anders niet bestaan. We hebben de mazzel gehad dat we een keer niet konden landen in Cairo met een hele groep. We zijn erbij. Dat was interessant. Ja, het was een zandstorm, maar het was even interessant, want we waren bij Cairo en het vliegtuig zou landen en het maakte een doorstart. En toen zijn we een paar honderd kilometer, ik weet niet hoeveel dat is, naar het zuiden gevlogen. En daar zijn we geland, geloof ik. Naar Luxor, zijn we geland, geloof ik. Hè? En toen wachten tot het weer beter was. En toen alsnog weer van Luxor weer naar het noorden, naar Cairo. Zodat dat we heen en weer gevlogen zijn, een paar honderd kilometer, door Egypte, over de Nijl. En dan zie je prachtig die groene strook. Smalle groene strook en links en rechts is woestijn, woestijn, woestijn. Daar zou niemand kunnen leven, waar het niet dat die rivier daar liep. En dan nog alleen maar in de smalle stroken links en rechts van de rivier. Feitelijk, hè. Nou goed, dat is Egypte. Een soort zweenkolonie, maar dan wat groter. Nog langer dan het Musselkanaal. Nou ja, toch maar. Het water konden ze dus niet drinken. Verder zei de Heer tot Mozes, vers 19, zeg tot Aaron, want er gebeurt nog niks. Het wordt aangekondigd. Zeg tot Aaron, neem uw staf. En die zou ik maar noteren even dan. Dit is officieel de eerste plaag. En dat gebeurt via die staf van Aaron, die in een draak, in een reptiel was veranderd, in waar het maar was, vanaf vers 9 van dit hoofdstuk, diezelfde staf waarvan gezegd wordt tot Mozes, neem die staf die in de slang veranderd is in uw hand. Maar niettemin, het is Aaron die het ding moet hanteren. Waarom dat niet is handeren, heb ik nooit begrepen. Want hanteren is met de hand iets doen. Dus de stok wordt gehanteerd door de hand van Aaron, was de bedoeling. Zeg tot Aaron, neem uw staf en steek uw hand uit. Let op, staf en hand. Dat had ik al gezegd, hè, eerder. Weer, nu. De staf wordt gehanteerd. Iemand neemt die staf ter hand. Iemand bedient die kracht waarvan de staf de uitdrukking, de uitbeelding is. Strek uw hand, steek uw hand uit over de wateren der Egyptenaren, over hun stromen, over hun rivieren. Dat is dus inclusief hun irrigatiekanalen. Die hadden ze in de oudheid ook al. Ten einde het water van de Nijl te verspreiden links en rechts. Dat gebeurt tot vandaag nog steeds. Bevloeiingskanalen, slootjes graven ze enzovoort. En vaak moeten ze dat water uit de Nijl tegenwoordig nog oppompen, ook om het water te verspreiden. Daarom laten ze een ezel of een paard de hele dag cirkeltjes lopen om de pomp aan te drijven en zo. Ja, zo werkt het dan. Ja. Mede omdat het water in de Nijl nogal laag staat. Het niveau wordt steeds lager. Dan bevloeit het land niet meer, dus moet dan omhoog gepompt worden. Maar men doet het met irrigatiekanalen. Van oudsher en over de hele wereld is dat een bekende techniek. En dat wordt hier beschreven, want er is in werkelijkheid maar één rivier. Met talloze armen. Het zij natuurlijk, het zij zelf gegraven. Steek uw hand uit over de water, neem uw staf en steek uw hand uit over de water der Egyptenaren, over een stroom, over een rivier en over een poelen en over alle vergaderingen hunner wateren, dat zij bloed worden. En er zij bloed in het ganse Egypteland, beide in houten en stenen vaten. Waar dat water ook naartoe gaat, het zou bedorven zijn. Het merkwaardige van houten en stenen is de uitdrukking hout en steen. Doe maar eens moeite, probeer het maar eens op te zoeken in die Bijbel of je nog eens elders iets van hout en steen tegenkomt. De kans is het grootst dat u de term tegenkomt als aanduiding van afgoderij. Dat wil zeggen van afgodsbeelden, hout en steen. En dus de enige associatie die ik hier ook kan maken. Het land is per definitie occult. Er zit nog iets anders achter, misschien moet ik dat ook eens vertellen. Egypte in de Bijbel, dat is ook een vraag, hè? Waarom Egypte? Egypte in de Bijbel is een beeld natuurlijk van deze tegenwoordige wereld. De slavernij is in Egypte een beeld van de eerste beginselen deze wereld. Dat is altijd religie. Ander woord daarvoor is gewoon wet, maar het is hetzelfde in de praktijk. Maar waarom specifiek Egypte? En het antwoord is omdat de levenskracht van Egypte niet van boven komt, niet uit de hemel, maar van beneden. Uit dat water van die rivier waarvan men de oorsprong niet kent. Ik weet niet of je op de hoogte bent, maar tot in de 19e eeuw is men op zoek geweest naar de bronnen van de Nijl. Dat is legendarisch, het is bijna mystiek. Het is net zoiets als op zoek zijn naar de oorsprong van het leven. Zoeken of er ook misschien eiwitten zijn op Mars. Dan wel, wat was er, methaan? Nog iets methaan, weet ik veel. Wat men, nou ja, enzovoort. Op zoek naar het levenselixer. Dan wel op zoek naar de heilige graal. Dan wel de steen der wijze, wat zocht men ook alweer. De bronnen van de Nijl passen daar goed in. En daar gingen allemaal ontdekkingen, niet allemaal, maar heel wat legendarische ontdekkingsreizigers gingen op zoek naar de bronnen van de Nijl. Dat bleek nog tamelijk moeilijk te zijn. Maar het duidt aan de mystieke achtergrond van de Nijl. Waar komt dat eigenlijk vandaan, die vruchtbaarheid van deze wereld? En het idee is dat Egypte uitdrukking geeft aan deze tegenwoordige wereld, die niet anders is dan een soort herstel, zij het dan tijdelijk, van de wereld die toen was. Ik gebruik de uitdrukking van Petrus uit 2 Petrus 3. Namelijk de oude wereld van voor Adam. Die wereld die uiteindelijk woestheid en ledigheid en duisternis werd. Maar die voor de gelegenheid, ten behoeve van het werk Gods, dan toch op een of andere wijze gerestitueerd werd, hersteld werd. Dit heet de restitutieleer, officieel. Nee, het heet niet de gap theory. Het is niet, nee, dat is de verkeerde titel. Het heet de restitutieleer. Dat wil zeggen, een oude wereld die voor de gelegenheid weer boven water gekomen is, maar die eigenlijk onder water had moeten zijn en blijven, die ook daadwerkelijk onder water was, maar voor de gelegenheid weer uit de wateren is opgerezen op de derde dag. Zeg ik dat goed? Geloof het wel. In Genesis 1 wel te verstaan. En er hoeft maar weinig te gebeuren of het zaakje loopt weer onder. Maar niettemin, de vruchtbaarheid van deze wereld, de wereld die nu is, komt uit die oude wereld. Dat is het idee. Hetgeen nog bevestigd wordt door een heel andere zaak. Dat is namelijk de vraag naar de oorsprong der piramiden. En in het bijzonder zelfs die van de oorsprong van de Sphinx. En het laat zich aanzien dat de piramide waarschijnlijk niet, maar dat de Sphinx, naast de grote piramide van Gizeh, dat die Sphinx inderdaad stamt letterlijk uit die oude wereld. Dat is redelijk goed aangetoond, alleen men zegt dan die stamt van voor de laatste ijstijd. Maar ja, neem ik ook genoeg mee. En verder zal ik u daar niet mee lastigvallen. Maar Egypte wordt ook geassocieerd met de Leviathan. Dat wil zeggen, dat is een of ander monster, maar onder water. Die af en toe zijn kop opsteekt, enzovoorts. En heel het idee van een godheid van de zeeën, van onder water. Dus dan krijg je, hoe heet ze allemaal, Neptunus, die kan ik altijd nog net onthouden. Neptunus en hoe heet het allemaal? Nereus, de uitvinder van het roeien. En Amsterdam toch, Nereus? Nou ja, Poseidon, dat zijn allemaal namen voor precies hetzelfde, de god van de zee, maar eigenlijk de god van de afgrond. En het is het idee dat ze de uitdrukking zijn van de god van die oude wereld die door water vergaan is. Maar dat is gewoon de duivel, hoor. En die bevindt zich niet in de afgrond, overigens. Maar het is deze symboliek, dat is waar het even over gaat. En die wordt met name gekoppeld aan Egypte. Hebben we dat? Met het Nijlpaard en zo, ook zo'n vreemd een rund. Maar het bevindt zich gewoon onder water. Dat is typisch, heet ook Nijlpaard. Dat die beesten voorkomen tot in Zuid-Afrika aan toe. En dat is heel wat verder dan heel wat kilometers van Egypte af. Dat mogen dan zo wezen. Maar we kennen het als het Nijlpaard. Zo van, het is geassocieerd met de Nijl en met Egypte enzovoort. Maar het is onder water. Hebben we nu nog tot zover? Dat is waar het over gaat. En als hier die wateren geraakt worden, wordt Egypte als zodanig, de levenskracht van Egypte geraakt. En het is op voorhand de uitbeelding hoe de Heer alsnog een oordeel zal brengen over deze wereld van vandaag, waarvan Egypte een beeld is. Deze wereld van vandaag die gemaakt is vanuit die wateren, maar dat is een tijdelijke zaak. En dat is wat Petrus ervan zegt in 2 Petrus 3. De aarde staat uit het water, maar tegelijkertijd ook in het water, omgeven door het water. En er is maar heel weinig voor nodig en dan zal het hele zaakje onder water verdwijnen en dan definitief. Wat wil je dan? Oordeel brengen. En dat is wat hierin besloten ligt. En als in de toekomst de Heer komt en een oordeel komt brengen over de wereld, is een van de dingen die vermeld wordt, dat er een profeet komt die macht heeft om de water in bloed te veranderen. Dus dat is alarmerend genoeg. Nee, dat is dezezelfde Mozes, maar toch maar. Ja. Het is dus een belangrijk teken. Ik zeg het maar weer, het stond in 7 vers 3. Dus ik wijs er maar weer op. Het zijn niet maar wonderen, het zijn tekenen. Dus er zit meer achter. En dat probeer ik u nu uit te leggen. En dat houten en stenen, ja, dat is nog, ik zal het nog wat anders vertellen, want ik was nou toch in die buurt. Ik zei houten en stenen, als je die uitdrukking opzoekt, de beide woorden bij elkaar zo, dan kom je terecht bij de afgoden. Houten en stenen, afgoden. Gemaakt van hout, houtsnijwerk, weet je wel, van brandhout gemaakt, schrijft de apostel, nee, de profeet laconiek. Dus men zaagt een boom om. En van de ene helft maakt men brandhout en men zit er lekker warm bij. En van het andere deel maakt men zo'n beeld. Men trekt er eventueel wat goud overheen en knielt er dan voor. Onder het motto, dit was brandhout, goedenavond. Nou ja, ik vind het leuk verteld zo. Maar beelden van steen, dat weet u, en van hout dus inderdaad ook. Maar dat zijn dus de afgoden. Maar Paulus zegt, de afgoden, dat zijn de demonen. Wat men aan de afgoden offert, dat offert men aan de demonen. Bestaan ze? Ja, maar het zijn geen goden, zegt Paulus. Dat is het misverstand. Men beschouwt ze als goden, maar het zijn demonen. En dat is de laagste categorie geestelijke wezens die de Bijbel kent. De Grieken trouwens ook. Dus vooruit maar weer. En hout en steen zijn daar de uitbeelding van. Dat wil zeggen, het zijn afgodsbeelden. Maar het zijn ook die beelden die bij gelegenheid bezeten worden, als dat het goede woord is, door demonen. Vandaar dat er van oudsher, maar nee, dat zie je alleen maar in films en in oude boeken. Vandaar dat beelden soms, als niemand kijkt, ineens zich bewegen. Heen en weer lopen op de schoorsteenmantel of wat dan ook maar. Daarvan afgeleid het speelgoed gaat dansen, 's nachts om 12 uur. Dat weet u toch allemaal? Het danseresje in de kast en wat het maar was. Ja. En de soldaatjes, dat is legendarisch. Ze gaan ineens marcheren. Dat is trouwens een bekend demonisch verschijnsel. Dat mensen hele legers horen en soms zien voorbij komen. Dat mag ik u eigenlijk helemaal niet vertellen, maar ja. Maar het gebeurt. Maar de demonen, dat geeft me nu, sorry dat het is het onderwerp niet, maar het geeft me de gelegenheid om dat te zeggen. Demonen, volgens de Grieken, en daarmee volgens de Bijbel, die dat woord gebruikt, volkomen overbodig, want je kan ze gewoon boze geesten noemen en de Bijbel doet het ook. Maar de Bijbel noemt ze ook demonen als hetzelfde. En in het Grieks, volgens de Grieken, zijn demonen geesten van mensen die overleden zijn. Maar dan wel mensen uit een vorige wereld. Uit de Champs-Élysées, zijn Fransen waarschijnlijk. Nou ja. Uit de Elyseese velden. Uit die vroegere tijd, voordat toen er nog niet zoveel zonde en dood in de wereld, helemaal nog geen dood, zo wordt het via de Griekse mythologie beschreven. En toen kwam er gedonder op de Olympus, wij zouden zeggen in de hemel, op de hoge berg, tussen Kronos en Zeus enzovoorts. En toen nam de ene god de macht over van de andere. En toen werden de mensen ineens sterfelijk. En vele stierven ook enzovoorts. En die toen gestorven zijn, die leven nog voort, bestaan nog voort. En dat zijn de demonen, ze zijn hun lichamen kwijt. Waarmee ook verklaard is waarom ze lichamen zoeken. En als het niet een mens of een dier, een kanarie of een varken of een kunnen vinden, dan nemen ze een voorwerp. Bijvoorbeeld de uitbeelding van een varken, een mens of een kanarie. Dus ze schieten me zo te binnen. Kraaien zijn ook goed. Maar zoiets. Maar liever een kanarie of een parkiet. Parkiet is eigenlijk... Want die beesten kunnen soms redelijk spreken, imiteren. En dus geluiden voortbrengen, zodat de sprekende parkieten ooit zijn waargenomen. Nee, dat is geen grapje. Dat is bloedserie. Ik heb er nog bandopname van. Die heb ik in geen 30 jaar, geloof ik, beluisterd. Maar ik heb ze wel. Serieus, ja. Doe maar. Maar... En soms gebruiken die geesten, die gebruiken inderdaad houten of stenen voorwerpen. Bijvoorbeeld een afgodsbeeld zelf. Dat dan soms gaat lopen en soms inderdaad begint te spreken. Of van kleur verschiet. Of begint te wenen. Erg populair bij de vrouwen. Hè? Legendarisch zijn de Maria beelden dan, ja. Ja, want er worden beschouwd als heilige beelden. Dat wil zeggen, er zit een levende, actieve kracht achter. Er zijn demonen die laten zich dat aanleunen. Die zeggen, oh, is dit beeld nog vrij? Dan. Nou ja, en of ze nemen een mens en die mens gaat dood en dan moeten ze weer een ander opzoeken. Dan komen ze, is dit mens nog vrij? En dat is wat reïncarnatie in werkelijkheid is. Dat is echt reïncarnatie. Dat is niet de mens die reïncarneert, dat is de geest die reïncarneert. Maar het is van een wezen, of je dat mens moet noemen, weet ik nooit. Het is van een wezen uit die oude wereld. Dat is waar het over gaat. En dat komt hier dus af en toe zo'n beetje hier aan de oppervlakte in deze tekenen. Het gaat over dat wat belangrijk is in Egypte, dat is dat water. Het schijnt niet van boven te komen, maar het komt van beneden. Het zijn die oude krachten enzovoorts. En het is water werd in bloed veranderd en het was in hout en steen enzovoorts. Ja, dat is een term die geassocieerd wordt met afgoderij. Dat is wat Egypte is. Nou ja. En iedereen weet dat, want als het gaat over de oudheid van Egypte, dan gaat het altijd over occulte zaken. Over het dode boek en allerlei mystieke zaken en over het dode schip en wat het maar was ook alweer. Zie? En een mystieke reis met een boot langs de Nijl enzovoort naar het dodenrijk of wat het maar was. Ja, daar gaat het allemaal over. Zie? En als er dan een beetje fatsoenlijke bouwwerken zijn, overgebleven uit de oudheid, weet men ook nooit beter dan te denken dat het graven zijn. Zo is het maar net. Het gaat allemaal over de dood. Zo werkt dat in. Of dat waar is of niet, doet er niet. Het gaat erom dat die associatie er is. Zie? En als de Heer zegt, ik maak een einde aan dit volk, breng een oordeel over, zegt en gij zult terugkeren naar Egypte. Op een weg waarvan ik gezegd had, gij zult die niet meer zien. Terug naar Egypte. Zie? Terug naar de dood. Als men de Heer niet dient, hoort men in deze wereld niet thuis. Maar als men de Heer wel dient, is men in deze wereld, maar dan moet men er wel uit verlost worden. Heb je dat? Want deze wereld heeft geen recht tot bestaan. Daar komt een oordeel over. En vandaar dat dramatische ondergang van een wereldrijk voor de redding van de nou, vooruit 2,5 miljoen mensen. Ja, dat zijn er veel, oké. Maar hoeveel mensen woonden er, dacht u, in Egypte? En hoeveel zijn er omgekomen bij dezelfde gelegenheid? Dus het is echt een wat overdreven gebeurtenis. Maar dat is vanwege de symboliek die erachter zit. En waarom ook niet? Iemand die de Heer niet kent, de God van des hemels en der aarde niet dient en niet naar hem horen wil, heeft geen recht tot bestaan. Vroeg of laat zal hij gedood worden. In dit geval voor sommigen vroeg. Maar dat is geen fundamenteel verschil. Geen principieel verschil. Hard gezegd, maar ja. Zo is de Bijbel nog een keer. Vers 20. Mozes nu en Aaron, er staat natuurlijk gewoon, en Mozes en Aaron deden al zo, gelijk de Heer geboden had, en hij hief de staf op, Als we vragen wie was het, dan weten we het niet 100% zeker, maar toch wel heel erg zeker dat het Aaron was. Dus Mozes en Aaron. Maar het is Aaron. Want zo stond het in vers 19. Hij hief de staf op en sloeg het water dat in de rivier was voor de ogen van Farao en voor de ogen van zijn knechten. En al het water in de rivier werd in bloed veranderd. En de vis die in de rivier was stierf en de rivier stonk, zodat de Egyptenaars het water uit de rivier niet drinken konden. En er was bloed in het ganse Egypteland. En de Egyptische tovenaars deden alzo met hun bezweringen. Hoe, vraag je je af?
Ja,
dan moeten ze water gevonden hebben waarin ze ook dat kunstje deden. Maar niet op dezelfde schaal, dat kan niet eens. Want als de hele rivier, de Nijl, helemaal verandert in bloed, dan kun je hooguit het kunstje nog een keer doen met een pannetje water wat je nog ergens had. Ja, dus wat dan ook maar. Ja. Maar niettemin, de staat, ze deden hetzelfde, zodat Farao's hart verstokte en hij hoorde naar hen niet, gelijk als de Heere gesproken had. De Heer had dat aangekondigd, dat Farao niet zou horen. En Farao keerde zich om en ging naar zijn huis en hij zette zijn hart daar ook niet op. Doch alle Egyptenaars groeven rondom de rivier om water te drinken. Dat wil zeggen, ze konden niet uit de rivier drinken, nou moesten ze zelf het grondwater aanspreken, om zo te zeggen. Want ze konden van het water der rivier niet drinken. Alzo werden 7 dagen vervuld nadat de Heer de rivier geslagen had. En historisch en kausaal dus volkomen overbodig. En daar stond ik op voorhand vast. Want het leidde niet tot de beslissing van Farao om Israël te laten gaan. En bovendien staat erbij, de Heer had het zo ook aangekondigd. Zoals de Heer gezegd had. Met andere woorden, het had ook niet hoeven gebeuren. Het enige wat overblijft is dat het een teken is, toch? Van de macht van God, schepper van hemel en aarde. En daarmee komen we bij de tweede plaag, want zo heet dat. De vorsten. Wat is er met de kik gebeurd, denk ik wel eens. De vorsten. De kikvorsten. Daarna zeide de Heer tot Mozes, ga in tot Farao en zeg tot hem. We zijn een week verder inmiddels. Hè? Zo zegt de Heer, laat mijn volk trekken dat ze mij dienen. De bekende woorden. En indien gij het weigert te laten trekken, zie ook, zal ik uw ganse landpalen met vorsen slaan. Dat de rivier van vorsen zal krielen. Krioelen heet het tegenwoordig. Maar dat de rivier van vorsen zal krielen, die zullen opkomen en in uw huis komen en in uw slaapkamer, ja, op uw bed, ook in de huizen uw knechten en op uw volk en in uw bakovens en in uw baktroggen. En de vorsten zullen opkomen op u en op uw volk en op al uw knechten. Ideaal om daar een film van te maken, denk ik. Hè? Ja, zoiets, ja, Hitchcock, ja. Ja. Verder zei de Heer tot Mozes, zeg tot Aaron, want dit was de aankondiging, dit ook trouwens nog, verder zei de Heer tot Mozes, zeg tot Aaron, strek uw hand uit met uw staf, daar heb je hem weer, de hand van Aaron en de staf van Aaron of Mozes of van Levi, dezelfde staf kortom, strek uw hand uit met uw staf over de stromen, dat wil zeggen opnieuw over de wateren en over de rivieren en over de poelen, en doe vorsen opkomen over Egypteland. Het bloed is kennelijk weer weg en nu komt er wat anders, een plaag, eveneens in verband met de Nijl en eveneens in verband met de staf van Aaron. Vers 6, en Aaron strekte zijn hand uit over de wateren van Egypte en er kwamen vorsen op en bedekten Egypteland. Toen deden de tovenaars ook al zo met hun bezweringen. Kikvorsten zijn trouwens populair in de klassieke occulte... u weet wel, kikvorsten en vleermuizen. Dat soort... ja. En zij deden vorsen over Egypteland opkomen. De tovenaars deden het ook. In dit geval. En Farao riep Mozes en Aaron en zeiden bidvuriglijk tot de Heer... dat hij de vorsen van mij en van mijn volk wegnemen... zo zal ik het volk trekken laten dat zij de Heer offeren. Nog Mozes zei tot Farao... heb de eer boven mij, tegen wanneer zal ik voor u en voor uw knechten en voor uw volk vuriglijk bidden... om deze vorsten van u en van uw huizen te verdelgen... dat zij alleen in de rivier overblijven. Hij zei dan, tegen morgen, want dat is wat Mozes vraagt, hè. Hij erkent de farao als machtig en zegt dan, heb de eer boven mij, logische wijze... Maar daarna zegt hij, hoe laat moet dat gebeuren? Dat die vorsten verdwijnen? En het antwoord is, tegen morgen. En hij zeide, het zij naar uw woord, omdat gij weet dat er niemand is gelijk de Heer onze God. Zo zullen de vorsten van u en van uw huizen, van uw knechten en van uw volk wijken. Zij zullen alleen in de rivier overblijven. Toen ging Mozes en Aaron uit van Farao en Mozes riep tot de Heere ter oorzake der vossen die hij tot Farao had opgelegd. En de Heere deed naar het woord van Mozes en de vossen stierven uit de huizen, uit de voorzalen en uit de velden en zij vergaderden ze samen bij hopen in het land stonk. Dus van het ene moment op het andere waren ze allemaal dood. Ja. En dan is de vraag, hoe laat was dat? En op het afgesproken tijdstip. En zo verder. Dat kom je zelfs in het Nieuwe Testament nog tegen. Wanneer was dat? Om zo laat is de koorts van hem geweken. Dat was precies het juiste tijdstip. Want het idee blijft natuurlijk ook dat God een plan uitwerkt. En dat hij werkt volgens een bepaald chronologisch schema. Wat er hier verder weinig toe doet. Maar het is wel wat... bij gelegenheid naar voren komt. Ze stierven allemaal tegelijk dus. En toen moesten ze ze bijeen vegen, harken of wat het maar was. Bij hopen staten en het land stonk. Toen nu Farao zag dat de verademing was, verzwaarde hij zijn hart dat hij naar hen niet hoorde, gelijk als de Heere gesproken had. Hebben u dat nou ook, dat u langzamerhand gaat denken, dit is pas bij de tweede plaag hoor, maar... dat u langzamerhand gaat denken, wat is dat voor een vreemde man, die farao? Dat hij dit soort dingen laat gebeuren en dan toegeeft. En als het dan allemaal voorbij is, dat hij dan zegt, nee, maar... en dan is mijn, als u vraagt, wat is dat voor een man, dan zeg ik, nou, een politicus. Dat in elk geval. Ik had eigenlijk willen zeggen, een domme mens... Iemand die, nee, ik wil een luxe positie dat ik daar rustig over kan praten zonder dat er wat gebeurt. Nou, voor vriendelijk dank. Maar iemand die dus niet... dit zijn die mensen die willen de geschiedenisboekjes halen. En dat is een beetje vreemd, omdat ze zelf uit de geschiedenisboekjes dus niks geleerd hebben. Want als de geschiedenis ons iets leert... is het dat de geschiedenis ons niks leert. Dat is één. En dus herhaalt het hele zaakje zich omdat men nooit iets bijleert. U weet, je kent die van die ezel. Die stoot zich in het gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen, heet dat. Maar hier hebben we het doen met de mensheid die altijd weer zich stoot aan precies dezelfde steen. Dat is een thema dat in de comedies en in de comics, en de stripverhalen dus, populair is. Dat wil zeggen, het verhaal gaat altijd langs dezelfde lijn. Er gebeuren altijd precies dezelfde dingen. Langzamerhand ben ik dat een beetje zat met James Bond. Want langzamerhand is zo'n film de verzameling van diezelfde dingen waarvan je weet dat ze gebeuren. Achtervolging met auto's en dat soort dingen weer. Een beetje om maar wat geks te noemen. Maar het zijn zo van die episodes, die hebben ze gepland en die plaatsen ze achter elkaar. En het betekent, het is altijd hetzelfde. Net als de film daarvoor en de film daarvoor. En soms blijven de namen ook dezelfde. En bij Asterix zie je dat ook, want in alle delen komen ze altijd wel een keer, hoe dan ook, die piraten tegen. En zelfs als ze in Egypte zijn, dan komen ze die piraten tegen, niet in de Golf van Biscayen of in het kanaal voor Brest, maar deze keer op de Nijl. Het is altijd hetzelfde verhaal. Het is komisch. Het herhaalt zich en men leert nooit wat. En dat is de geschiedenis van de mensheid. Ik roep dan bij gelegenheid weer, ze moeten altijd opnieuw het wiel uitvinden. En het zwarte garen, dat was nog wat. Oh ja, het buskruid. Altijd weer hetzelfde. En iedereen weet dat, maar men blijft ermee bezig. Het is komisch. Aan de andere kant, ja, het is natuurlijk ook stomzinnig tegelijkertijd. Maar betekent in ieder geval dat je die dingen ook niet echt serieus hoeft te nemen. En ook de wereldgeschiedenis als zodanig niet. Het is wel serieus, maar het is altijd hetzelfde verhaal. Het is een cultuur opbouwen, een economisch systeem opbouwen, een filosofisch systeem opbouwen, ideologisch, wat het maar was. Enzovoort, moeizaam, en dat gaat me vaak nog met bloedvloeien gepaard ook, want de vooruitgang eist zo zijn tol. En dan komt het tot ontwikkeling en na verloop van tijd dondert het zaadje met grof geweld in elkaar, wij noemen het oorlog of zoiets. En dan begint het verhaal gewoon weer helemaal over, eindigt in anarchie en dan begint het hele verhaal weer overnieuw. Dan moet het land of het rijk weer opnieuw worden opgebouwd door hard te werken. Dat eist ook weer zijn tol en dan gaat het elke keer weer over de kop. En zo gaan die dingen. En dat is farao. En dit is ook de wereldgeschiedenis. God die zich manifesteert, die zijn stempel zet op de geschiedenis, af en toe een paar flinke punten maakt, om zo te zeggen, die ook inderdaad de geschiedenisboekjes halen, maar daarna wordt het genegeerd of weggeredeneerd en dan begint het verhaal gewoon weer overnieuw. Je wordt er doodmoe van. Maar ja, het is ook het verhaal van de draaimolen, de mallenmolen, weet je wel. De wereld is een draaimolen, een mallenmolen, gaat steeds harder. En het is elke keer één rondje, dan ben je weer precies waar je was. En dan gaat het weer verder, en weer een rondje, en weer een rondje. En dat vind je hier ook. Goed, dit was de volgende plaag. En dan komt de volgende weer. Het is ook net Saïdje en Adinda, weet je wel. Elke keer is er weer een nieuwe karbouw, en die wordt dan weer ingeleverd of gestolen. En dan gaan we weer gewoon naar de volgende episode van het verhaal. Met dank aan Eduard Dekker. Vanuit maar weer. Vers 16. Verder zei de Heer tot Mozes, zeg tot de Aaron, steek uw staf uit en sla het stof der aarde, dat het tot luizen worden. Of dit woord echt betekent luizen, is waarschijnlijk ontleend aan de combinatie met stof der aarde. Al leveren de commentatoren ieder voor zich altijd weer een andere verklaring. Muggen is ook populair, dat het muggen waren. Anderen vinden dat het geen muggen zijn, omdat ze die willen bewaren voor de volgende plaag. Dat heet het ongedierte, maar wat was dat dan? Ook muggen. Dan moet je hier wat anders bedenken en worden het luizen. Het probleem is dat we dit woord verder in de Bijbel ook niet meer tegenkomen. Maar vanwege het stof, en het is het woont in het stof, noemt men het luizen. En misschien is het ook wel correct, maar wij weten dat niet met zekerheid. Het is net zo goed ongedierte. Als tenminste ongedierte nog mag. Want ook ongedierte zijn schepselen gods. En het zijn diersoorten die beschermd moeten worden, toch? Of niet tegenwoordig? Van de Partij van de Dieren moeten we aardig zijn voor de luizen, of zo. Hè? Of niet? Waarom dan niet? En waarom anderen dan wel? Ik kan die dingen nooit begrijpen. Goed. En zij deden al zo, want Aaron strekte zijn hand uit met zijn, let op het hand en de staf. Hij strekte zijn hand uit met zijn staf aan Aaron. Dit is de derde plaag. Het is toch handig dat het erboven staat. En alle drie de keren is het Aaron en Aarons staf. En hij sloeg het stof der aarde en er werden vele luizen aan de mensen en aan het vee. Alle stof der aarde werd luizen in het ganse Egypteland. En de tovenaars deden ook al zo met hun bezweringen, opdat zij luizen voortbrachten. Doch zij konden niet. Dit kunstje hadden ze nog niet geleerd. Zo waren de luizen aan de mensen en aan het vee. Toen zeiden de tovenaars tot Farao: dit is Gods vinger. Dit is een vingerwijzing, een handwijzing kan ook, een aanwijzing kan ook. Maar dit is Gods vinger, letterlijk. Doch Farao's hart verstijfde. Ik had ook gewoon kunnen zeggen, het is een waarschuwing van God. En dat was het natuurlijk, hè. Doch Farao's hart verstijfde, zodat hij naar hen niet hoorde, gelijk de Heer gesproken had. Verder wordt niks fundamenteels vermeld, behalve dan dat deze keer het niet geïmiteerd kon worden. En daarna zijn we bij de vierde plaag, dat heet het ongedierte. Daaruit proef je dat men dus niet weet waar het over gaat, hè? Want wat is ongedierte? Ja, luizen, muggen, vliegen, vlinders dan. Oké, rupsen. Mieren, ja. Had ook nog gekund, ja, mieren. Het lijkt me ook trouwens als er een paard ineens in de gang staat, dat je met ongedieren te maken hebt, maar toch maar. Of een lijster in de la, of wat het maar was. Men weet het niet echt, dus de vraag blijft altijd open. Waar gaat het over? En dan krijg je dus al die theorieën van. Maar hoewel deze is toch enigszins, heeft enigszins een aanwijzing. Want dat woord hier vertaald met ongedierte heeft toch zo'n de betekenis van een zwerm. Van een groep. En een zwerm stel je erbij voor. En zo komt men toch bij muggen of vliegen of zoiets. Misschien ook bijen, misschien wel wespen. Wie zal het zeggen? Ik weet het niet. Maar er staat verder, zei de Heer tot Mozes, maak u morgen vroeg op. En stel u aan, morgen vroeg op weer, als er een tijd bij staat, is morgens vroeg. En stel u voor Farao's aangezicht, zie hij zal aan het water uitgaan, dat doet hij kennelijk elke ochtend. En zegt tot hem, zo zegt de Heere, laat mijn volk trekken, dat ze mij dienen. Want zo gij mijn volk niet laat trekken, zie, zo zal ik een vermenging van ongedierte zenden op u. En op u, een verzameling dus, hè, ongedierte, zenden op u. En op uw knechten en op uw volk en in uw huizen, alzo dat de huizen der Egyptenaren met deze vermenging, deze zwermen, zullen vervuld worden. En ook het aardrijk waarop wij zijn. Dat wil zeggen ook gewoon het land, de aarde waarop wij zijn. En ik zal te 10 dagen het land Goshen, waarin mijn volk woont, afzonderen, dat daar geen vermenging van ongedierte zij, opdat gij weet dat ik de Heere in het midden deze lands ben. Tot nog toe was er over het land Goshen helemaal niet gesproken. En hier wel, en in het land Goshen. Voor de goede orde, daar woonde Israël dus officieel. Maar nu het vermeld wordt, staat er meteen bij dat die plaag daar niet reikt. Hè? Is daar niet. En ik zal een verlossing zetten tussen mijn volk en tussen uw volk. Tegen morgen zal dit teken geschieden. En de Heere deed alzo en er kwam een zware vermenging. Wat mis je nou? Heb je nog niks gemist?
De hand in de stad.
De staf, ja, de hand en de staf van Aaron mis je. Ja, je hebt er 3 gehad. 3 keer en nou niet meer. Nou is het niks, wordt niks vermeld. De Heere deed al zo. En er kwam een zware vermenging van ongedierte in het huis van Farao en in de huizen van zijn knechten en over het ganse Egypteland. En het land werd verdorven van deze vermenging. Van deze zwermen, of hoe het maar heet. En of het nou muggen of vliegen of bijen waren of wespen, dat, ja, dat, prettig is het niet. Nee. Toen riep Farao Mozes en Aaron en zeiden: gaat heen en offert uw God in dit land. Mozes dan zeide: het is niet recht dat men al zo doet, want wij zouden der Egyptenaren gruwel den Heere onze God mogen offeren. De toestemming is dus: ga uw God offeren, maar niet buitenslands, maar hier in Egypte, zonder te vertrekken. Het was immers: we willen de Heere feest vieren, we willen de Heere offeren. De reis van 3 dagen gaans. En de farao zegt nu: oké, je gaat de Heere offeren, de Heere feest vieren, maar doe dat gewoon hier, in Egypte. En dan zegt Mozes: dat is niet recht. Wij zouden daarmee maar aanstoot geven aan de Egyptenaren. Zie, indien wij der Egyptenaren gruwel voor hun ogen offerden, zouden zij ons niet stenigen? Mozes zegt: het is te gevaarlijk ook voor ons om dat te doen, want het is de Egyptenaren een gruwel dat wij een andere god dienen. En het is voor ons levensgevaarlijk. Ik zal me van commentaar onthouden deze keer. Laat ons de weg van 3 dagen in de woestijn gaan, dat wij de Heer onze God offeren, gelijk hij tot ons zeggen zal. Toen zei de farao: ik zal u trekken laten dat gij lieden de Heer uw God offert in de woestijn. Alleen dat gij lieden in het gaan geenszins te verre trekt. Bid vuriglijk voor mij. Dan krijgen ze dus toestemming, maar dan eigenlijk alleen voor de mannen was het idee. Maar toen maar. En dan zegt Mozes: zie, ik ga van u en zal tot de Heere vuriglijk bidden dat deze vermenging van ongedierte van farao, van zijn knechten en van zijn volk morgen wegwijken. Alleen dat farao niet meer bedriegelijk handelen, dit volk niet laten te gaan om de Heere te offeren. Toen ging Mozes uit van farao en bad vuriglijk tot de Heere. En de Heere deed naar het woord van Mozes en de vermenging van ongedierte week van farao, van zijn knechten en van zijn volk. En er bleef niet één over. Doch farao verzwaarde zijn hart ook op ditmaal en hij liet het volk niet trekken. Volgende fase. 5e plaag. Dat heet, veepest heet dat. Pest, in ieder geval een of andere ziekte waardoor de massa van het vee sterft. Want pest is een breed begrip, hè. Wordt geacht besmettelijk te zijn, zodat het vele slachtoffers vraagt. En in dit geval van het vee. Daarna zei de Heer tot Mozes: ga in tot farao en spreek tot hem. Alzo zegt de Heer, de God der Hebreeën: laat mijn volk trekken dat het mij dienen. Want zo gij hen weigert te laten trekken en gij hen nog niet, en gij hen nog met geweld ophoudt, zie, de hand des Heeren zal zijn over uw vee dat in het veld is, over de paarden, over de ezelen, over de kemelen, over de runderen, over het kleinvee, door een zware pestilentie. Besmettelijke ziekte is het idee. En daarmee dodelijk ook. En de Heere zal een afzondering maken tussen het vee der Israëlieten en tussen het vee der Egyptenaren, dat er niet sterven van al wat van de kinderen Israëls is. En de Heere bestemde een zekere tijd, zeggende: morgen zal de Heere deze zaak in dit land doen. Let op, bestemde tijd. En de Heer deed deze zaak des andere daags en al het vee der Egyptenaren stierf, maar van het vee der kinderen Israël stierf niet één. En farao zond heen en ziet, van het vee van Israël was niet tot één toe gestorven, doch het hart van farao werd verzwaard en hij liet het volk niet trekken. Dus een strijd tussen geestelijke machten dus. Blijkbaar, de farao heeft er zelf nauwelijks meer invloed op. En zo gaat dat. Maar het heet, ik weet niet of u het gemerkt hebt, het heet de hand Gods. De Heer doet deze zaak. Het heet de hand des Heeren in vers 3. Niet de hand van Aaron of de staf, het is gewoon de hand des Heeren zelf. Bij deze 5e plaag, waarna volgt de 6e, en die is net zo. Dat wil zeggen, de hand des Heeren en niet van Aaron of Mozes. Vanaf vers 8, toen zei de Heer tot Mozes en tot Aaron: neemt gij lieden uw vuisten vol as uit de oven. En Mozes strooide die naar de hemel voor de ogen van farao. en ze zal tot klein stof worden over het ganse Egypteland, en ze zal aan de mensen en aan het vee worden tot zweren, uitbrekende met blaren in het ganse Egypteland. Ook iets besmettelijks dus feitelijk, maar nu niet aan het vee, maar aan de mensen. En ze namen as uit de oven, as of stof, maar as staat voor dat wat verbrand is, dat wat gestorven is, dat wat in het oordeel gekomen is enzovoorts. Het is de werking van de dood, van het verderf, de oven. En dat drukt zich uit in die zweren en blaren enzovoorts. Ze namen as uit de oven en stonden voor Farao's aangezicht. En Mozes strooide die naar de hemel. Toen werden er zweren uitbrekende met blaren aan de mensen en aan het vee. Maar nu ook aan de mensen dus. En aan het vee. Alzo dat de tovenaars voor Mozes niet staan konden vanwege de zweren. Want aan de tovenaars waren zweren en aan al de Egyptenaren. Dus er kon weer niks geïmiteerd worden. Doch de Heere verstokte Farao's hart, dat hij naar hen niet hoorde, gelijk de Heere tot Mozes gesproken had. En zo gaat het dan verder. Dit waren het dus achtereenvolgens drie, waarin Aarons, dan wel Mozes' staf, ontbrak. En nu krijgen we er nog drie. Vanaf vers 13... Toen zei de Heer tot Mozes, maak u morgen vroeg op en stel u voor Farao's aangezicht en zeg tot hem, zo zegt de Heer, de God der Hebreeën, laat mijn volk trekken dat ze mij dienen, want ditmaal zal ik al mijn plagen in uw hart zenden over uw knechten en over uw volk, opdat gij weet dat er niemand is gelijk ik op de ganse aarde. Want nu heb ik mijn hand uitgestrekt opdat ik u en uw volk met de pestilentie zou slaan en dat gij van de aarde zoudt verdelgd worden. Maar waarlijk, daarom heb ik u verwekt. En daarom speelt deze geschiedenis zich dus af. Daarom heb ik u verwekt, opdat ik mijn kracht aan u betoonde en opdat men mijn naam vertelde op de ganse aarde. En dat is wat we vanavond dus al inderdaad alsnog doen. Deze dingen hebben de geschiedenisboekjes gehaald, waaronder Exodus dus. Maar geschiedenisboeken, omdat het werk des Heer is wat zodanig heftig was, dat het vermelden waard werd. En dat vinden wij dus hier. Maar feitelijk is het natuurlijk een uitbeelding van hoe de hele menselijke geschiedenis zo in elkaar steekt, met zijn ups en zijn downs, en dat men onder alle omstandigheden weigert om de consequenties te aanvaarden. Het is makkelijk voor mij om dit te zeggen. Legendarisch is namelijk ook het idee van iemand raakt in grote moeilijkheden, heeft nooit iets van God en gebod willen weten, met opzet gebruik ik nou de clichés, omdat ik het ook niet zelf verzonnen heb, heeft nooit iets van God en gebod willen weten, raakt in nood, nood leert bidden, en men bidt tot God, God, als u daar dan bent, red mij, en als u dat doet, dan zal ik voortaan, of wat dan ook. Dan beloof ik u, enzovoorts. En dat gebeurt dan en van de belofte komt niks terecht. Nou, dat is wat je hier vindt. Uitgedrukt in Farao. Maar Farao staat, heb ik u vorige keer geloof ik gezegd, voor de gang van zaken in de wereld. Zo gaat dat nou eenmaal. Dat zijn een soort natuurwetten. Dat wil zeggen, goede bedoelingen bij gelegenheid en onder druk komt men wellicht tot inkeer en neemt men wijze besluiten, maar in de praktijk komt er dan toch weer niks van terecht. En dat is ook de vloek die over niet alleen de mensheid ligt, maar ook over de individuele mens. Het is ook een soort onvermogen van de mens feitelijk. Hij leert niet zoveel. Nou ja. Vers 17. Opdat men mijn naam vertelt op de ganse aarde. Verheft gij uw lieden nog tegen mijn volk, dat gij het niet wilt laten trekken? Zie, ik zal morgen omtrent deze tijd, want het zijn zo van die tijden, een zeer zware hagel doen regenen, desgelijks in Egypte niet geweest is van die dag af dat het gegrond is tot nu toe. En nu zendt heen, vergader u, let op dat dit soort uitdrukkingen ook gebruikt worden voor de grote verdrukking. Hoedanig er niet is geweest, voordat er een volk is geweest op aarde, tot nu toe. Want als de Heer wat doet, dan zijn dingen van deze grootte. En nu zend heen, vergader uw vee en alles wat ze op het veld hebben, alle mensen en gedierte dat het op het veld gevonden zal worden en niet in huis verzameld zal zijn. Als deze hagel op hen vallen zal, zo zullen zij sterven. Dus men zoekt onderdak, bescherming tegen die hagel. En wie onder Farao's knechten des Heeren woord vreesde, die deed zijn knechten en zijn vee in de huizen vlieden. Doch die zijn hart niet zette tot des Heeren woord, die liet zijn knechten en zijn vee op het veld. Toen zeiden de Heeren tot Mozes, strek uw hand uit naar de hemel en er zal hagel zijn in het ganse Egypteland, over de mens en over het vee en over al het kruid des velds in Egypteland. Toen strekte Mozes zijn staf naar de hemel. Ja, Björn? De hand, de staf, maar deze keer heet het de staf van Mozes. We hebben drie gehad, staf van Aaron. We hebben drie gehad, niks geen staf, alleen hand des Heeren. En nu krijgen we er nog drie, het is de eerste daarvan, met de staf van Mozes. Mozes strekte zijn staf naar de hemel en de Heere gaf donder en hagel. En het vuur schoot naar de aarde, onweer. En de Heere liet hagel regenen over Egypteland. En er was hagel en vuur in het midden des hagels vervangen. Dat wil zeggen met elkaar vermengd. En het was zeer zwaar, desgelijks is in het ganse Egypteland nooit is geweest. Sedert het tot een volk geweest is. Dat laat zich raden, want voor wat de weersverwachting van Egypte betreft, is het geen neerslag van enige betekenis. Zo zei men dat vroeger in het weerbericht. Hebben we er geen neerslag van betekenis, heet dat. Helemaal geen regen. Ook geen sneeuw, geen hagel, niks. Dat is kenmerkend voor Egypte. Maar voor deze gelegenheid komt er wel wat uit de hemel. En dat is het heftigste onweer wat je maar hebben kunt, dit, hè? Hagel en vuur. Ja. En de hagel sloeg in het gans Egypteland alles wat op het veld was, van de mensen af tot de beesten toe. Ook sloeg de hagel al het kruid des velds en verbrak al het geboomte des velds. Alleen in het land Goshen, waar de kinderen Israëls waren, daar was geen hagel. Toen schikte Farao heen, hij stuurde heen en hij riep Mozes en Aaron en zei tot hen, ik heb mij ditmaal verzondigd, de Heere is rechtvaardigd. Ik daarentegen en mijn volk zijn goddelozen. Bid vuriglijk tot de Heere, want het is genoeg. Dat geen dondergods nog hagel meer zij, dan zal ik jullie de trekken laten en gij zult niet langer blijven. Toen zei Mozes tot hem, wanneer ik ter stad uitgegaan zal zijn, zo zal ik mijn handen uitbreiden voor de Heere en de donder zal ophouden en de hagel zal niet meer zijn, opdat gij weet dat de aarde des Heeren is. Nochtans u en uw knechten aangaande weet ik dat gij lieden voor het aangezicht van de Heere God nog niet vrezen zult. Het vlas nu en de gerst werd geslagen, want de gerst was in de aar en het vlas was in de halm, maar de tarwe en de speld werden niet geslagen, want zij waren bedekt. Dit is allemaal een beetje lastig. Het enige zinnige wat ik gevonden heb, uit de bestaande commentaren, ja. Het enige zinnige wat ik gevonden heb, is dat je hiermee een tijdsaanduiding krijgt. Dat het zo'n beetje februari, hooguit begin maart geweest moet zijn. Want hier wordt de situatie van de landbouwproducten op het land beschreven. En dat is wat men eruit haalt. En eerlijk gezegd, ik kan er verder ook niks mee met gerst en tarwe en wat het maar was. Ik kan er wel een verhaal bij vertellen over wat normaal die dingen in de Bijbel betekenen. Voor zover uit de Bijbel bekend. Maar binnen deze context kan ik er dan toch ook weer niks mee. Dus het schiet ook niet echt op. En misschien is dit wel de manier om te zeggen wanneer het was. Hoe dan ook, de kalender die wij hebben. We komen de kalender trouwens tegen in hoofdstuk 12. De kalender die wij hebben is trouwens sowieso benoemd met name uit Babel. Dat is dus van vele jaren later eigenlijk. Hoe je anders hier moest zeggen wanneer het was, in welk deel van het jaar. Nou, op deze manier bijvoorbeeld. Want je kan natuurlijk aan de stand van zaken, van de landbouw, kun je zien welke fase van het jaar je bent. Maar goed, die maar even terzijde, ik weet verder ook niet. Zo ging Mozes van Farao ter stad uit. En in Groningen zeggen ze het nog steeds zo, hè? Daar gaan ze ter stad uit. Ja. Zo ging Mozes van Farao ter stad uit, breidde zijn handen tot de hemel en de donder en de hagel hielden op. En de regen werd niet meer uitgegoten op de aarde. Toen hield het onweer op dus. Toen Farao zag dat de regen en hagel en de donder ophielden, zo verzondigde hij zich verder. En hij verzwaarde zijn hart, hij en zijn knechten. Alzo werd Farao's hart verstokt dat hij de kinderen Israëls niet trekken liet, gelijk als de Heer gesproken had door Mozes. Achtste plaag. Daarna zei de Heer tot Mozes, ga in tot Farao, want ik heb zijn hart verzwaard, ook het hart zijner knechten, opdat ik deze mijn tekenen, het wordt ons nog een keer verteld, tekenen, in het midden van hen zetten, en opdat gij voor de oren uw kinderen en uw kindskinderen moogt vertellen wat ik in Egypte uitgericht heb. Zie, gaat om een historisch document te maken van deze gebeurtenissen, zodat je voor altijd weet waartoe God in staat is. Dat geldt inclusief de uitocht uit Egypte uiteindelijk, de doortocht door de Schelzee, de intocht in Canaan en wat het maar was. Die demonstreert zich. En opdat gij voor de oren uw kinderen en uw kleinkinderen moogt vertellen wat ik in Egypte uitgericht heb en mijn tekenen die ik onder hen gesteld heb, opdat gelieden weet dat ik de Heere ben. Zo gingen Mozes en Aaron tot Farao en zeiden tot hem, zo zegt de Heere, de God der Hebreeën, hoe lang weigert gij u voor mijn aangezicht te verootmoedigen? Laat mijn volk trekken dat ze mij dienen. Want indien gij weigert mijn volk te laten trekken, zie, zo zal ik morgen sprinkhanen in uw landpalen brengen. We hebben de muggen gehad en de luizen, de vliegen of wat het maar was. Dan krijgen we sprinkhanen. Zij zullen het gezicht des lands bedekken, alzo dat men de aarde niet zal kunnen zien. En ze zullen afeten het overige van hetgeen ontkomen is, hetgeen uw lieden overgebleven was van de hagel. Zij zullen ook al het geboomte afeten dat uw lieden uit het veld voortkomt. Het resultaat van dit alles zou in ieder geval geweest zijn voor de volgende jaren hongersnood. Hetgeen trouwens in Egypte niet helemaal ongebruikelijk is. Want in het voorgaande Bijbelboek hadden we ook al hongersnood in Egypte. En dat heeft altijd van doen met dat het land zijn vrucht niet voortbrengt. En sprinkhanen in het bijzonder veroorzaken dit en eventueel onweer ook. Met de hagel die de oogst vernietigt. En de sprinkhanen, die ken je dan toch in ieder geval uit Joël 1. Over die sprinkhanen die het land afaten waardoor de hongersnood kwam. Nou goed. Zij zullen vervullen uw huizen en de huizen van al uw knechten. Dit is niet ongebruikelijk, want sprinkhanenplagen zijn legendarisch. Dat wil zeggen, ze komen voor. En de mens moet grote moeite doen om het te voorkomen tegenwoordig. Tot in onze dagen. Nee, niet in Nederland, maar in Afrika in elk geval. Ja. Dan worden ze als vliegtuigen paraat gehouden om als een zwerm ergens ontdekt wordt, om er een vliegtuig naartoe te sturen, of soms meerdere, om dan boven zo'n zwerm te vliegen en dan gif op ze te sproeien. Om te voorkomen dat ze levend er wel ergens zich neerzetten. Heb je dat? Ja. Veel vliegvelden in Afrika staan die vliegtuigen constant gereed. Want die sproeivliegtuigen zijn dat. En niet voor de landbouw, maar tegen de sprinkhanen. Zij zullen vervullen uw huizen en de huizen van al uw knechten en de huizen van alle Egyptenaren, de welke uw vaders nog uw vaderen uw vaders gezien hebben van die dag dat zij op de aardbodem geweest zijn tot op deze dag. En hij keerde zich om en ging uit van Farao, de grootste sprinkhanenplaag aller tijden. En de knechten van Farao zeiden tot hem, hoe lang zal ons deze tot de strik zijn? Laat de mannen trekken dat zij de Heer hun God dienen. Weet gij nog niet dat Egypte verloren is? Ze zeggen tegen Farao, dit gaat helemaal fout. En politiek compromis is dan, nou laat dan niet het hele volk trekken, want wil farao niet. Maar dan gaan ze onderhandelen zo van, je kan toch de, in ieder geval de mannen laten trekken. Die komen dan wel weer terug naar hun vrouwen en kinderen. Ja. Zo doen ze dat met duiven ook, maar dat terzijde. Toen werden Mozes en Aaron weder tot farao gebracht en hij zei tot hen, gaat heen, dien de Heer uw God. Wie en wie zijn zij? Wie zullen er gaan? Dat is het onderhandelen, weet u wel. Want het hele volk zou gaan natuurlijk. En nou vraagt hij, wie zouden er gaan? Suggereer het niet allemaal. En Mozes zei, wij zullen gaan met onze jongen en met onze oude lieden. Met onze zonen, met onze dochteren. Kortom, met onze schapen en met onze runderen zullen wij gaan. Met de hele mispogen, want wij hebben een feest des Heren. Toen zei hij tot hem, de Heere zei al zo met uw lieden gelijk, ik u en uw kleine kinderen zal trekken laten. Zie toe, want er is kwaad voor uw lieder aangezicht. Niet al zo, dat slaat op het voorgaande, niet al zo. Gij mannen gaat nu heen en dient de Heere. Staat er wat ongelukkig, denk ik. Maar dit is de algemene lezing. Het is veel te gevaarlijk om met hele volk en met kleine kinderen alles te gaan. Je gaat maar alleen met de mannen. Niet al zo, gij mannen gaat nu heen, dient de Heer, want dat hebt gij lieden verzocht. Farao doet nou net alsof dat de oorspronkelijke verzoek geweest is om de mannen te laten gaan. Maar dat is niet zo. Maar politiek is dit, hè. En men dreef hen uit van farao's aangezicht. Toen zei de Heer tot Mozes, strek uw hand uit over Egypteland om de sprinkhanen dat ze opkomen over Egypteland en al het kruid des lands opeten, al wat de hagel heeft overgelaten. Toen strekte Mozes zijn staf uit, zijn hand met de staf dus, over Egypteland en het is weer dus Mozes' staf. Mozes. En de Heer bracht een oostenwind in dat land die gehele dag en die ganse nacht en de geschiedenis morgens dat de oostenwind de sprinkhanen opbracht. Enzovoort. De sprinkhanen kwamen op over het ganse Egypteland en lieten zich neder aan al de palen der Egyptenaren. Zeer zwaar, voor deze zijn dergelijke sprinkhanen als deze nooit geweest en na deze zullen er zulke niet wezen. Want zij bedekten het gezicht des ganse land alzo dat het land verduisterd werd. En zij aten al het kruid des lands op en al de vruchten der bomen die de hagel had overgelaten. En er bleef niets groens aan de bomen, noch aan de kruiden des velds in het ganse Egypteland. Toen haastte farao om Mozes en Aaron te roepen en zei, ik heb gezondigd tegen de Heer uw God en tegen u, uw lieden. En nu vergeef mij toch mijn zonde alleen ditmaal en bid vuriglijk tot de Heer uw God, dat is slechts deze dood van mij wegnemen. En hij ging uit van farao en bad vurig tot de Heer. En toen keerde de Heer een zeer sterke westenwind. Die hief de sprinkhanen op en wierp ze in de Schelzee, die dus oostelijk van Egypteland ligt. Dat kun je meteen uit opmaken. En er bleef niet één sprinkhaan over in al de landpalen van Egypte. Zodat je meteen ziet dat de Schelzee de oostelijke grens is van Egypte. Dat is altijd handig als je, vooral als je hierna bij de doortocht door de Schelzee terechtkomt. Hè? Doch de Heere verstokte farao's hart dat hij de kinderen Israëls niet liet trekken. En dan nog één. Toen zei de Heer tot Mozes, strek uw hand uit naar de hemel en er zal duisternis komen over Egypteland. Dat men de duisternis tasten zal. Dat heeft zich in ons taalgebruik bevestigd. Want er is de duisternis tastbaar. Dat is natuurlijk niet zo, maar zo noemt men dat, hè. Hart. Als Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, werd er een dikke duisternis. De hand wordt genoemd, de staf niet. Maar ik ben er niet helemaal zeker van. Omdat er staat, strek uw hand uit, vers 21. Wij zijn gewend, ik weet niet of het je opgevallen is, dat er staat, strek uw hand uit. En dan staat er, en toen strekte hij zijn staf uit. En nu staat er, strekte zijn hand uit. En ik heb zo mijn twijfels over of dat er wel echt hoort te staan. Maar goed, het belet mij niet om het toch te noteren zoals het hier staat. Deze laatste drie van de 9 plagen worden geassocieerd in elk geval met Mozes. En 2 van die 3 dan toch letterlijk met zijn staf. En de 3 alleen met de hand. Maar die andere ook met de hand, dus vooruit. Het punt is dat je dus 3 keer 3 plagen krijgt. De eerste 3 gerelateerd aan Aaron. De laatste 3 gerelateerd aan Mozes. De middelste 3 alleen toegeschreven aan de Heer. Noem nog zo'n voorbeeld. Je hebt er 3. De ene is Aaron. De ene kant. Aan de andere kant heb je Mozes en in het midden heb je er nog 1. Of andersom, want de volgorde doet er niet toe. Maar je hebt er 3. Mozes, Aaron en... Roepen ze naam, roepen ze naam. Ja, ja, familie van de... Mag niet meedoen. Het is van deelname uitgesloten. Het is Mozes, Aaron en Hur. Maar dan ben je een paar hoofdstukken verder. Bij de uittocht is men net Egypte uitgetrokken door de Schelzee. En toen kwam Amalek. En toen moest het volk vechten tegen de Amalekieten. En toen was Mozes op de berg met zijn handen omhoog gestrekt in gebed. En hij moest aan de ene kant ondersteund worden door Aaron. En aan de andere kant door Hur. Daar hadden we nog nooit van gehoord, van Hur. Van zijn zoon wel, maar dat is... Maar daar hadden we nog nooit van gehoord. Dat wisten wij ook niet. En ze hoorden het ook. Want kijk... En dit is het eind van de avond. Ik ben al over tijd, maar ik wilde graag even door die 9 plagen heen. Al hebben we die 9 nou niet echt besproken. Maar ik wilde er even doorheen. Want de aardigheid is dat Mozes en Aaron fungeren respectievelijk als koning en hogepriester. Later. En samen zijn ze dus een uitbeelding van Melchizedek, de koning en hogepriester. Ze horen bij elkaar en ze treden hier dus ook gewoon samen op. En je weet tot nu nog niet wie nou eigenlijk officieel de eigenaar van die staf was. Hoewel de vraag misschien helemaal niet gesteld zou moeten worden, omdat het er niet toe doet. Maar dat is mijn hele punt. De staf van Mozes of Aaron, maar ze fungeren als 1 geheel. En Aaron als de mond van Mozes en zo. Maar... In die kwestie van tegen Amalek heb je er nog 1, die heet Hur. Die kennen wij niet. We weten niet waar hij vandaan kwam. We weten hooguit dat hij was uit de stam van Juda. Maar meer weten wij ook niet. En de vraag is dus wat hij er ineens bij moest. En het antwoord is dat Hur, de naam Hur, eigenlijk een anagram is van het woord Ruach. Ruach, Goer. Hur, Goer. En achterstevoren roeg of roeach, net hoe je het uitgesproken wil hebben. Dat is het woord voor geest. En de aardigheid is dat de combinatie Mozes, Aaron en Hur overeenkomt met de koning, de hoge priester, de geest. En de aardigheid daarvan is weer dat die gedrieën als eenheid optreden en daarmee een type zijn van Christus in nieuwtestamentische tijd. Hij is namelijk de koning, hij is de priester, de hoge priester, maar hij is ook de geest. En de aardigheid is bovendien dat je ze bij elkaar vindt in het Nieuwe Testament aan elkaar gekoppeld door het gebruik van dat specifieke woord voor bidden, als er staat in Romeinen 8, de geest, als er staat, Christus is het die gestorven is, wat meer is, die ook is de rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. Dat woord bidden daar. Christus bidt voor ons. Maar een paar versen eerder stond er, de geest bidt voor ons, met exact datzelfde woord, dat trouwens maar 4 keer voorkomt. Dus het is Christus, Romeinen 8, een paar versen daarvoor. De geest bidt voor ons, Ruach. En dan heb je nog in de Hebreeënbrief, ik meen dat het hoofdstuk 10 is. Nee, het is niet, moet ik even goed zeggen. Maar het is Hebreeën waar staat dat wij een hoge priester hebben die ons volkomen kan zalig maken omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden. Het is Hebreeën 7, vers 25. Dus als u vraagt wie bidt er voor ons, binnen Bijbelskader uiteraard, hè? Wie bidt er voor ons, is het Christus, de Geest zelf, de hoge priester. Maar Christus komt overeen met Mozes, de hoge priester komt overeen met Aaron en de Geest komt overeen met Ruach. En volgens mij heb je hier in deze plagen hetzelfde drietal. Je hebt namelijk drie plagen toegeschreven aan Mozes, drie toegeschreven aan Aaron en drie aan de Heer zelf. Nou ja, de Geest zelf, de Geest des Heren, daar komt de hand van Mozes of Aaron niet aan te pas. Waarmee maar gezegd wil zijn dat heel die geschiedenis draait om wat de Heer doet. Afgezien daarvan, de hele geschiedenis, de hele heilsgeschiedenis, alles draait alleen maar om Christus, de koning, de hoge priester, de Geest zelf. En meer specifiek ligt dan nog de klemtoon op onze tegenwoordige bedeling, omdat Christus is de Geest immers. Staat letterlijk zo in 2 Korinthe 3. Christus is de Geest, de Geest is de Geest, de Heer is de Geest. Nee, in Romeinen 8 staat Christus is de Geest, maar in 2 Korinthe 3 staat de Geest is de Heer en de Heer is de Geest, enzovoorts. En wij kennen de Heer als de Geest, namelijk als degene die zich verbergt, maar actief is en zijn werk doet. Dat is wat Geest is. Maar we kennen hem ook als uitermate verheerlijkt aan de rechterhand Gods, de koning der koningen. En we kennen hem als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En om hem draaien al deze dingen. En als ik het niet vergeet, heb ik het dan volgende keer nog even over waarom het drie zijn, wat de drie betekent. En waarom het ook drie keer drie is, namelijk 9. Omdat ook dat begrip, dat getal, een bepaalde betekenis heeft in de Bijbel. Die, een betekenis die meteen leidt tot de essentie van deze tiende plaag namelijk. Maar help me onthouden. Want voor vandaag zijn we weer ver over de tijd. En we zullen dus de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij u mogen kennen en mogen leven uit wat u ons hebt geopenbaard. Dat we maar niet aangewezen zijn op menselijke ervaring of op menselijke geschiedenis of menselijke creativiteit of inventiviteit, maar in tegendeel dat we mogen leven uit wat u ons bekend maakt. En dat we daarmee u leren kennen als die God die betrouwbaar is, die onwankelbaar is, die een plan der eeuwen uitwerkt en die op gezette tijden ingrijpt in de gang van zaken in deze wereldgeschiedenis, opdat dat plan der eeuwen daadwerkelijk vervuld zal worden. En we danken u dat we door uw verkiezende genade daaraan deel hebben gekregen. Dat we als gelovigen geroepen zijn vervolgens tot zoonstelling en bewaard worden voor een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u daarom dat we onze hoop en verwachting op die toekomst mogen stellen. In het besef dat vroeg of laat, maar in dit geval binnen afzienbare tijd, u uw heerlijkheid alsnog zult demonstreren in deze wereld. Aan de ene kant via allerlei plagen die het aardrijk zullen overkomen, maar aan de andere kant door de prediking van uw woord en de manifestatie van uw kracht, genade en heerlijkheid. Wij danken u dat we daaraan deel mogen hebben en dus met verwachting daarna mogen uitzien en onszelf aan u mogen toevertrouwen, opdat u aan ons en in ons uw werk zou doen en uw naam in onze levens zou verheerlijkt worden. Amen.